Gemeente, lezen we met elkaar vanmiddag allereerst uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Zoals ik u dat ook vanmorgen al min of meer liet doorschemeren. Ook een gedeelte dat helemaal past op de tijd die wij gewoonlijk zijn te volgen ook na Pasen. Johannes 21, daaruit lezen we de versen 15 tot en met 25... Toen ze dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede maal, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde maal, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide, hebt gij mij lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, goddet gij uzelve en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u godden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem, volg mij. Petrus zich omkerende, zag de discipel volgen, welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was, en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus, Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijven totdat ik komen, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijven totdat ik komen, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo ze elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschrevene boeken niet zou bevatten. Amen. Gemeente, vanmiddag hoop ik het woord van God te bedienen uit het u voorgelezen schriftgedeelte. En wel ditmaal uit Johannes 21, het 18e vers, waar Jezus tot Petrus sprak, kort nadat hij in het ambt opnieuw bevestigd was geworden, of misschien beter gezegd hersteld in het ambt. Voorwaar zeg ik u, toen ge jonger waart, goddet gij uzelve en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u godden en brengen waar gij niet wilt. Andermaal een bekend schriftgedeelte, misschien wat bekender als dat van vanmorgen, alhoewel u daar twee achtereenvolgende dagen uit hebt horen preken. In navolging van 1 Korinthe 15 vers 7a keren we terug naar het evangelie, naar Johannes, en worden we bepaald bij een van de meest bekende ontmoetingen tussen Jezus na zijn opstanding uit de doden en een van zijn discipelen. Misschien ook wel de meest besproken ontmoeting. Ook al blijft hier niet minder als dat vanmorgen ten dele het geval is geweest, veel liggen wat niet besproken kan worden, omdat het ons niet bekend is gemaakt. Maar we kunnen ons er wel wat bij voorstellen, nietwaar? Wat het voor Petrus, want daar gaat het dan om, betekend moet hebben om een en andermaal onder vier ogen genomen te zijn, geworden door Jezus. En hier niet behandeld te zijn zoals hij dat had kunnen verwachten. Maar wat laat de Heere hier ook in zijn laatste ontmoeting met Petrus bemerken? Dat zijn goedheid hemelhoog is. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hij straft ons wel, maar niet naar de grootheid van ons kwaad. En dat moet Petrus toch ook niet onberoerd hebben gelaten. Nadat de Heer hem gevraagd heeft naar zijn liefde voor hem en voor zijn dienst, wordt hij, zo vatten we dat toch altijd samen, opnieuw hersteld in het ambt van apostel. Wat een wonder in meer dan één opzicht moet dat voor hem geweest zijn, dat hij, om zo te zeggen, niet is afgestraft. En voor eens en voor altijd uit de heilige dienst van het ambt ook is ontslagen. Petrus was in ieder geval zo ver gekomen dat hij daar geen weerwoord voor zou hebben overgehad. Maar het gebeurt niet, hoezeer misschien ook verwacht of gevreesd. De Heere heeft gevraagd naar zijn liefde en het antwoord van Petrus is duidelijk. Heere, gij weet alle dingen. Petrus blijft een boeiend mens. Zowel met de hoogte als de dieptepunten die in het evangelie ons tegenkomen. Boeiend. U zegt misschien ook vermoeiend, weer Petrus, dat zei dan zo, maar niet tot onze schade. Dan tot onze schade laten we ook dit onderwijs van vanmiddag weer voor wat het is, als we niet enige minuten eraan willen geven. Om dan niet vervolgens door te slaan naar een andere kant, misbruik te maken van wat hier tot driemaal toe is beleden. Gij weet dat ik u lief heb. Om niet de liefde zo in te vullen op een menselijke manier, dat de Heere bij wijze van spreken door die belijdenis alle kwaad maar door de vingers heeft gezien. Want al ons spreken over de liefde zonder meer heeft geen enkele waarde als daar in het leven van alle dag, ook in onze onderlinge ontmoetingen, niets van blijkt in onze woorden en onze daden beide. En daarom, we hebben geen enkele reden om te veronderstellen dat de Heere niet met zijn woorden de snaren van de ziel van Petrus op een juiste wijze, hoe kan het ook anders, heeft weten te raken. Het is niet bijgeval, om dat nare woord eens te gebruiken, dat de Heere bijna tot driemaal toe dezelfde vraag aan Petrus heeft gesteld. Was het niet een lichte heenwijzing naar die drievoudige verloochening van zijn Heere en Heiland op de weg van het lijden? Het moet Petrus tot tranen toe bewogen hebben. En toen hij dan ook ten laatste zijn hart voor de Heere had blootgelegd en had uitgestort, was hij toen voor eens en voor altijd van alle last en plagen ontslagen. Kon hij toen opgelucht, om het zomaar te zeggen, met onze eigen typisch menselijke woorden, zijn weg weer vervolgen zonder meer? Daarom is het toch goed dat we vanmiddag eens wat meer aandacht geven voor dat woord wat Jezus daar direct op heeft laten volgen in ons tekstvers. Johannes 21 vers 18, voorwaar zeg ik u. En daarmee zet de Heere zijn onderwijs voor Petrus in. En wij willen ernaar gaan luisteren. Tot onze lering, tot ons vermaan. Het begin met dat overmoedige begin, waarin we Petrus ten voeten uit zullen herkennen. Om te volgen ook wat daar ook bij moet worden gezegd. Namelijk na een overmoedig begin ook die ontmoedigende ontdekking om te eindigen bij het ootmoedig volgen. Dat is zo'n beetje de lijn van het onderwijs van Jezus. In kort bestek in dat ene vers 18. Voorwaar, voorwaar zeg ik u. En dat moeten woorden zijn geweest die Petrus hebben aangesproken. En dat is nog maar zwak uitgedrukt. Wie kent ze niet? Wie kan de plaatsen in de verschillende evangeliebeschrijvingen niet aanwijzen waar we dat meer dan eens ook terug kunnen lezen? Voorwaar, voorwaar. U weet, zo beëindigden we ook zo even onze schriftlezing als slot van Johannes 21. Amen. Eigenlijk staat er in de oorspronkelijke Bijbeltaal het voor ons zo overbekende woordje amen, amen. Het zijn al zo even vele uitroeptekens in het woord om niet te vergeten dat de Heere die woorden met kracht, met bewogenheid, maar ook met bevlogenheid heeft uitgesproken om het woord zoals hij dat alleen maar kon, niet alleen aan het hart, maar ook in het hart van Petrus neer te leggen. Woorden die meer dan eens in datzelfde leven van Petrus, dat veel bewogen leven moeten hebben geklonken. Telkens als de Heere woorden ging spreken die Petrus nooit meer zou hebben moeten vergeten. Geen leed mocht dat immers ook uit zijn geheugen wissen. Voorwaar, voorwaar. Jezus sprak erover op de weg van het lijden. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Voorwaar, voorwaar. Eer de haan gekraaid zal hebben, zult ge mij driemaal verloochend hebben. En nu weer, voorwaar, voorwaar zeg ik u. Van nu af aan zal de Heere uitdrukkelijk laten weten hoe de toekomst voor Petrus eruit zal gaan zien. En hij doet dat op een voor Petrus in ieder geval aansprekende wijze. Waardoor Petrus eerst wordt gewezen op zijn schuldige verleden. Toen gij jonger waart, goddet gij uzelve en wandeldet al waar gij wildet. Het staat er misschien wat ouderwets en onze jongeren zeggen, wijst dat op Petrus verleden? Ja, het woord jong wijst dat al aan. En de woorden die daarop volgen, wel, die hebben misschien enige uitleg nodig. Die wijzen op de manier van kleden in die dagen. We hebben er allemaal wel eens afbeeldingen van gezien. Tot in onze Bijbelse geschiedenis toe. En in de kinderbijbel niet minder. De lange kleding die ook vanwege het klimaat in die tijd in Israël werden gedragen. Ook door de mannen. Lange kleding die de mannen ook hinderde in hun bewegingsvrijheid. En als het nodig was, moest die kleding wat opgeschot, wat opgehaald worden door middel van een gordel of een leren riem. Wel, dat beeld gebruikt de Heere. En hij maakt met dat sprekende voorbeeld tegelijkertijd een vergelijking tussen de onbezonnen jaren van de jeugd en de meer rijpere jaren die daarop, als het goed is, ook zullen volgen. Waarin de opgedane levenservaring, de meest losbandige puber, om het zo maar eens te zeggen, ook voor eens en voor altijd, moet bevrijden van dat wat eerder als een last, tot misschien wel veel schade op het jonge leven heeft gerust. Wel, dat het niet tot dovemans oren is gezegd geweest, dat blijkt ook verder uit het verloop van deze geschiedenis. En niet minder ook, diezelfde toepassing kon vanmorgen getrokken worden uit het vernieuwde leven van Jacobus door te verwijzen naar zijn zendbrief. We zouden dat ook kunnen zeggen van Petrusbrieven. Daar vinden we de weerslag van al het onderwijs immers terug. Dat Jezus aan deze bijzonder aparte apostel heeft gegeven. Petrus, wat had hij een onstuimige natuur. Ik hoef hem niet nader aan u voor te stellen. We kennen hem. Wat moest hij genezen worden keer op keer van die typische karaktertrekken. Misschien is dat nog wat verzachtend gezegd. Waren het ook geen boezemzanden die hem meer dan eens hebben parten gespeeld. Wel, Peter is het voorbeeld van velen. Van u en mij, in zoverre als we nog ons iets kunnen herinneren van onze eigen jeugd. Van die jonge jaren die we allemaal op welke wijze hebben doorgebracht. En het kan geen kwaad om dat ook eens ruiterlijk te bekennen als het de mensen pas geeft in vertrouwde en veilige ontmoetingen met jongeren en ook met oudere leeftijdgenoten. Wie heeft zich nooit eens schuldig gemaakt in dat wat wij vandaag de dag nog wel eens zeggen? Hoe heb je dat ooit kunnen besteken? Wat een onbedachtzaamheid, wat een onvoorzichtigheid om maar te zwijgen van de onverschilligheid. Maar ook dan de overmoed, om niet te zeggen de hoogmoed die soms spreekt. Ook dikwijls tegen beter weten in. Maar dat hoort zo bij een bepaalde manier van leven en dat hoort zeker bij een bepaalde leeftijd waarin we ons bevinden. Dat we menen ons eigen leven wel te kunnen invullen. Dat we precies menen te weten, ondanks allerlei woorden van ouders of ouderen, hoe de toekomst door ons zal worden ingevuld. We zijn, om zo te zeggen, dat zegt de schrift toch ook, wijs in eigen ogen. Maar de schrift noemt tegelijkertijd die levensinstelling de grootste dwaasheid. Dwaas is de mens die op zijn hart, dus ook zijn jonge hart, leert vertrouwen. En aan die dwaasheid moest Petrus ook ontdekt worden. Door even terug te zien. En de Heere heeft dat alles niet breed uitgemeten. Hij heeft ook niet al die momenten aangewezen en even zoveel zonden op een rij gesteld en ze Petrus voorgehouden. Maar heeft slechts met een enkel woord het duidelijk willen maken. Woorden zoals Jezus ze alleen kon spreken. Met een uitwerking zoals hij ze alleen die lading kon geven, dat het Petrus zelfs nu niet onberoerd moet hebben gelaten. Wie was Petrus immers afgezien van de tijd voordat de Heere aan hem verscheen voor de eerste maal en hem riep tot navolging. Nee, ook nadat de Heere al in zijn leven was gekomen, was het toch die apostel die met grote regelmaat telkens weer uit de band sprong. Wat was hij dikwijls, zo noemen we hem toch, en zo kennen we hem ook, Haantje de Voorste. Wat sprak hij vaak voor zijn beurt? Ondanks de vele lessen die de Heer al voor zijn lijden en zeker op de lijdensweg heeft gegeven. De voorbeelden zijn te veel om te noemen, om het alles duidelijk te maken, maar omdat ik ervan uitga dat iedereen Petrus leven wel zo'n beetje kan volgen, mogen deze weinige woorden misschien wel genoeg zijn om vast te stellen wat moet deze mens het ook moeilijk gehad hebben met zichzelf. Misschien herkent u dat ook wel bij uzelf. Wat kan ons karakter opspelen? Wat kunnen we bedroefd worden? Dat klinkt misschien de ander weer heel eigenaardig in de oren. Wat kunnen we bedroefd worden over die dingen die wij niet willen en toch geregeld doen? Misschien is er wel herkenning met de natuur, met het karakter, met de gedragingen en de misdragingen van deze apostel. Wat is er een tijd in ons leven geweest dat wij alle verwachting van onszelf hadden. En dat we bouwden op onze eigen gedachten. Helemaal vervuld met ons eigen ik. Met onze eigen wijsheid. En al wat daaruit voort kan komen. Wel, van Petrus weten we de plaatsen in te vullen. En zover kan het bij ons niet gekomen zijn. Tenminste, ik stel het me ternauwernood voor dat we soms die dingen hebben geuit die Petrus waagde te uiten om zijn meester Jezus dus voor de voeten te lopen. Al werden ze ook allen aan u geërgerd, ik geenszins. Wat het is gebleken. Gebleken ook in die ene blik van Jezus, toen hij Petrus in de ogen keek, nadat hij hem verloochend had en zonder woorden Petrus moest uitgaan en bitter heeft geweend. Gehuild dus als nooit tevoren in zijn leven. Die zware val van vloeken en eedzweren en die haast godslasterlijke ontkenning, ik ken de mens niet. Deze ontmoedige ontdekking moest hem brengen op de plaats waar de Heer hem nu ontmoette. Toen gij jonger waart, Petrus. Toen godde jij jezelf en je wandelde al waarheen je wilde, maar er komt een kering, een omkering in je leven. De eerste principiële bekering, maar nu ook in de vernieuwde bekering, door ons zo vaak genoemd terecht, de dagelijkse bekering. En er moest zelfs het hanengekraai voor gebruikt worden. God spreekt door zijn woord, maar ook zo menigmaal door de gebeurtenissen in ons leven. En dan is het wel zaak om ook acht te geven op de wenken van zijn voorzienigheid. Of anders gezegd, op de manier waarop de Heer ons leven leidt. Met de fijngevoeligheid van die woorden die we niet zonder reden zo even na deze schriftlezing hebben gezongen. Eenmaal sprak God tot mij een woord. Gelukkig als het niet tot die ene keer beperkt is gebleven. Gelukkig ook voor Petrus dat het niet bij die ene maal is gebleven. De Heer heeft andermaal gesproken. Ook deze laatste keer. Voordat hij definitief afscheid zou gaan nemen, ook van Petrus en de andere discipelen. Daarom verscheen de Heere één en andermaal na Pasen, na zijn opstanding uit de doden, aan Petrus. Hij had dan wel niet gezegd, zoals Thomas na Pasen, ik zal geenszins geloven tenzij. Maar ook van Petrus staat vermeld dat hij zag in het graf en in eerste instantie niet geloofde zoals Johannes bij het ingaan van het geopende graf direct mocht geloven. Petrus kan dus ook gerekend worden onder die discipelen waarvan Matthäus als enige heeft opgeschreven, doch sommigen van hen twijfelden. En daarom was deze laatste ontmoeting aan de oever van de zee van Tiberias ook nodig. Om Petrus voor eens en voor altijd te genezen van die vleeselijke eigenwijsheid, die eigenzinnigheid, die eigenwilligheid ook, zijn wil, zijn haan moest koning kraaien. Wat een voortvarendheid. Misschien moeten we nog wel zeggen, niet om het alles af te zwakken of terug te nemen wat ik hiervoor van Petrus heb gezegd, was het ook nog uit de aard van de liefde tot Jezus. Maar wellicht daarom heeft de Heere hem op dat gevoelige punt in zijn leven bevraagd. Simon, zoon van Jonas, ook een herinnering aan zijn verleden toch? Waar kom je vandaan? Heb je me lief? Heb jij mij echt lief? Toen de Heere dat voor de derde maal had gevraagd, vervolgde hij zijn onderwijs. En laat hij Petrus zien dat de Heere met hem verder wil. En hij mag met de Heere verder. De Heere wist alle dingen, daarbij sluit hij aan bij de belijdenis, als ik het zo mag zeggen. Heere, gij weet alle dingen. En juist omdat de Heere alle dingen weet, wist hij dat deze Petrus bijzondere genade nodig had. Maar ook, zoals dat vroeger wel werd gezegd, naast voorkomende genade, ook achtervolgende genade, bijblijvende genade, om tenslotte te leren wat wij van Paulus heel concreet terugvinden, om aan zijn genade, die meer dan genoeg is, alles te ontlenen. En dat geldt uiteraard niet alleen Petrus. Vanmorgen zei ik tegen de jongeren, misschien heb je je eigen naam wel eens horen noemen. Wel mag ik dat nu ook eens zeggen, tot diegenen die zich mogen rekenen in gedachten, tot diegenen die in het tweede gedeelte van onze tekst ook worden aangesproken, maar als ge oud geworden zult zijn. En dan moeten we niet alleen maar denken aan mensen die zijn gekomen aan het eind van hun leven, maar laten we dat maar heel ruim nemen. Als die wilde jaren inderdaad tot het verleden zijn gaan behoren, als we gerijpt zijn, om zo te zeggen, door levenservaring, of misschien bijbelse beter geduid, geheiligd door het lijden, de levenssmart, de kerkelijke teleurstellingen, de verliezen die we hebben geleden. Ik bedoel, ook in geestelijke zin kan er verlies en schade geleden worden. Om dan ook die les te leren die Petrus moest leren. En dan wordt er niet alleen maar geluisterd met het oog op Petrus en het vervolg van zijn toekomst. Maar wie onder u weet er niet van hoe wij voor het eerst leerden luisteren naar het woord en meenden ook de Heere te volgen in overeenstemming met zijn woord, maar dat we daarmee nog lang niet volleerd waren, als we dat ooit worden in dit leven. Wel, ten aanzien van een andere ontwikkeling die ook eigen is aan ons mens zijn ten volle, dat we menen een bepaalde hoogte bereikt te hebben, dan kan er nog een zekere grens bereikt worden, althans aantoonbaar, aanwijsbaar, op welke manier dan ook. Maar ten aanzien van de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus is de grens wat moeilijker te trekken. En daarom raakt dit woord ook ons allen, wie we ook zijn. Van het jongste kind tot het oudste gemeentelid die vanmiddag met ons is samengekomen. Of op welke manier ook met ons zich verbonden weet. Door welke kanalen er vandaag de dag ook zijn om tegelijkertijd of later te luisteren naar de woorden die de Heere gesproken heeft. Wie wordt op dit moment niet herinnerd aan dat moment, wat nooit meer vergeten kon worden. Van momenten waar het voor eens en voor altijd verkeerd had kunnen aflopen. Ik bedoel in onze jonge levensjaren. Waar we kunnen geconfronteerd zijn met, weet ik niet, de meest vreselijke voorvallen. Zoals dat wel gezegd is door deze of gene, waarin wij de dood in de ogen hebben gezien. En toch, wat is er daarop nog niet gevolgd? Tenminste, ik heb ze wel ontmoet, ook in de kring van de jongeren. Die belijdenis aflegden en die als een zekere verantwoording zeiden in het gesprek, in het persoonlijk gesprek, in de ontmoeting met de kerkenraad, Wat heeft jou nou eigenlijk bewogen tot het doen van belijdenis? Of de begeerte uit te spreken van je aan de Heer en zijn liefdedienst te verbinden met je ja-woord? En ik put niet alleen nu uit de gemeente waar ik meerdere jaren heb gewerkt en gewoond, op Urk, ook daar kwam het voor. Nee, ik heb nu een heel ander voorbeeld van een van de andere gemeenten die ik heb mogen dienen voor kortere of langere tijd. En daar was er één bij, vergeet dat nooit meer. Een jonge man van een jaar of 22 die zei: wel, ik ben een keer door het oog van de naald gekropen en ik wist niets van zijn verleden af. En toen vertelde hij mij dat hij op een zondagavond de kerkdienst had overgeslagen met een van zijn boezemvrienden. Nou, niet was uitgegaan, want zover was hij niet gekomen. Maar onderweg, op de bromfiets die toen nog het voertuig was van vele jongeren, zijn vriend dodelijk verongelukt was en hij zwaar gewond in het ziekenhuis was opgenomen. Dus die voorbeelden zijn het erover. Maar wat ik ermee wil zeggen is dit. Ik heb de jonge man een tijd van zijn leven daarna kunnen volgen. En wat eerst indruk op hem maakte, bleek in de loop der jaren steeds meer op afstand te komen. En daarmee mogen we niet zeggen, heeft hij dan niet van harte de naam van de Heere beleden? Wij oordelen niet over het hart. Maar we hebben wel de verantwoordelijkheid om elkaar aan te spreken op het hoge en heilige gezag van het woord van God. En zo kan er nogal wat boven komen als we echt mogen luisteren vanmiddag. Toen ik jonger was, wat voor leven leidde ik toen? Hoe vulde ik mijn leven toen in? Het woord dat ons altijd terechtwijst, terugroept, maar ook heen wijst naar die alleen wijze God die in de Heere Jezus Christus gekend en ontmoet wil wezen, als die die de zijne noemt bij namen. Simon, zoon van Jonas. Wat dat betreft is deze tekst ja wat omvangrijker als de woorden van vanmorgen, want die woorden konden we immers op één hand uittellen. Maar het is wel een brede tekst, ook een tekst die ontdekkend is en diep gaat. Want het kan niet anders of het heeft een woord voor ons allen. Niemand uitgezonderd. Het laat ook onverlet voldoende plaats voor het feit en de persoonlijke toepassing dat we niet eerst oud geworden hoeven te zijn om door schade en schande ook wijs gemaakt te worden tot zaligheid. Want dan lezen we de tekst van vanmiddag ook eigenlijk onzijdig. Alsof er aan de weg van onze persoonlijke bekering altijd een weg vooraf moet gaan als gelijk aan deze Petrus. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Dan zouden we vele jongeren kunnen bedroeven. Dan doen we net alsof de schrift ook niet verhaalt van die jongeren die de Heere van hun jonge jaren af gevreesd hebben, lief gehad hebben, gediend hebben naar zijn woord. En is het nog niet, we zouden het haast vergeten, Gods gewone weg om in de beste jaren van ons leven, misschien als u goed geluisterd hebt vanmorgen, heb ik dat ook al met andere woorden aangestipt. Dat zijn de jaren waarin in de meeste gevallen de beslissingen ten leven vallen. De jaren waarin de meeste jongeren ook van deze gemeente zich bevinden. Anders zou de Heere daar ook niet alle nadruk op hebben laten vallen. Die mij vroeg zoeken. En houd dat jongelui alsjeblieft ook vast. En neem dat woord wat dat betreft maar letterlijk. Wie mij vroeg zoeken, die zullen mij zekerlijk vinden. En je kent de namen van wie dat gezegd mag worden. Uit oud en nieuw verbond. David, Obadja, Samuel, Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Maar ook in het Nieuwe Testament vinden we Timotheus en vele andere niet bij name genoemde discipelen. Maar van alle geld, als ze eenmaal oud geworden zullen zijn, zullen ze ook die ontdekkende ervaring doen die Petrus ook heeft moeten doen. Om na welke ontmoedigende ontdekking ook te komen tot het ootmoedig volgen van de Heer. In die zin dat er altijd in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus groei en voortgang moet blijven zitten. Immers wat leeft, kent levensontwikkeling. Dat geldt in het natuurlijke leven en uiteraard geldt het niet minder in het geestelijke leven. Maar dan wordt het woord groei en ontwikkeling wel anders ingevuld. Sommige jongeren zie ik dan altijd naar de hoogte kijken of naar boven wijzen. Van groeien, van geestelijk groeien word je natuurlijk een geweldenaar. Maar de schrift spreekt vaak over geestelijke groei omgekeerd evenredig. Ik denk alleen maar aan het woord van Johannes de Doper. Toen hij heen wees naar Jezus als het lam van God, dat de zonde der wereld zal wegnemen. Hij moet wassen en ik steeds minder worden. Geestelijke groei laat zich ook kennen in het steeds minder worden in mijn eigen oog voor God. Of nog anders vertaald, steeds meer gaan inleven hoe afhankelijk ik ben. Jezus heeft het zijn discipelen geleerd. Ook dat was onderdeel van zijn onderwijs op de lijdensweg, niet waar? Zonder mij kunt gij niets doen. En wat daartoe heeft geleid in het leven van Petrus, dat weten we uit de ongewijde geschiedenissen. Johannes als evangelist vult eigenlijk de woorden in die Jezus niet zo letterlijk heeft uitgesproken, maar hij vult het wel aan. En dit zeide hij betekende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En we weten, althans naar de overlevering, dat Petrus ook zo gestorven moet zijn. Onder het wrede bewind van keizer Nero. En onze jongeren weten naar alle waarschijnlijkheid ook wel wat Petrus toen heeft gezegd toen hij gekruisigd moest worden. Niet als zijn meester, maar omgekeerd. Het was voor hem te veel eer om dezelfde dood te moeten sterven als zijn Here en zijn heiland. Wel, dat is een afschrikwekkend voorbeeld, niet bedoeld tot afschrikken. Dat zij verre. Maar wel een voorbeeld om aan te tonen hoe ver het kan komen als wij werkelijk omwille van het geloof schade zullen moeten lijden omwille van de gemeenschap met de Heer Jezus. Ik kijk hier nog eenmaal naar de mededeling die ik vandaag een en andermaal heb moeten doen. Volgende week zullen nu gaven gevraagd worden voor het weeshuis Korna, Koznitsa en Bulgarije. En ik weet niet in hoeverre dat ook iets te maken heeft met een van de vele projecten die wij als kerken ondersteunen met onze gaven. In ieder geval van de kerkelijke situatie van mensen die wat minder luxe kennen dan wij en minder voorrechten en vrijheden kennen als wij, haast als vanzelfsprekend verwachten en veronderstellen. Maar het is in ieder geval wel een voorbeeld wat ons misschien ook nog eens bepaalt bij de kerk die een ander leven gaat. En op een totaal andere wijze het leven moet invullen. En daarom dienen we, en daarom niet zonder reden dat we straks ook gaan zingen. En ik hoop ook als instemming met het woord dat onder ons verkondigd mocht worden. Dat dat in ieder geval waar is en altijd waar zal blijven. Heilig zijn, O God, uw wegen. De Heere gaat zijn eigen wegen. Soms in tegenspoed en kruis. De jonggehuwden zullen dat aanstaande donderdag, als het goed is, ook vernemen. Het zal op de huwelijksweg ook niet altijd rozengeur en maneschijn zijn. Maar het geldt ook in de dwarsdoorsnede van ons aller leven. We hoeven niet allemaal zo'n dood te sterven als Petrus. Gode zij dank daarvoor. Maar we leren geestelijk wel dezelfde dingen verstaan. Wat Petrus heeft moeten leren op zijn wijze. Wat Paulus ons geleerd heeft en ook heeft nagelaten. Dit, ik ben met Christus gekruist. Doch ik leef. Maar niet meer ik, daar hebt u het. Dat verloochenen van ons eigen ik, dat altijd op zal blijven spelen. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is de weg die Petrus moest gaan. En allen die vanmiddag herkenning en daarmee aansluiting hebben gevonden met het woord. Hoe vreemd de voorbeelden ook hebben geklonken. En volstrekt ook onwillekeurig zijn gekozen. Het bepaalt ons wel bij die periode in ons leven, als het woord tenminste niet aan ons voorbij is gegaan, maar wel door ons heen is gegaan, dat er een tijd komt dat we ons leven nog eens moeten gaan overzien. Dat we leringen zullen moeten getrekken uit de levenslessen die de Heer ons gegeven heeft. Op welke wijze dan ook. En zegt u misschien nu, bij mij zijn er nog nooit geen schokkende voorvallen gebeurd. Maar ik zou zeggen, dank God ervoor. En vraag er maar niet om. Maar het kan zo anders worden. Ook daar kennen de broeders uit de kerkraad misschien wel vele voorbeelden van. Vanuit het pastoraat, van mensen die ooit tegen ons zeiden, ik weet niet waar je het over hebt, maar het kan van de een op de andere dag ineens totaal anders zijn. Ik bedoel dat de Heer, als Hij gaat werken, wie zal Hem dan kunnen keren, zal dan ook naar het beeld van de woorden die Hij zelf ook heeft uitgesproken gaan snoeien. Ja, daar is inmiddels ook alweer een boekje over verschenen, over geloofsgroei. Snoeien en bloeien van de hand van dominee Van der Belt. Ik hoop dat velen het willen lezen, niet alleen met het oog op onze eigen ontwikkeling, maar ook tot onze persoonlijke lering. Wel, de Heere sprak niet zonder reden ook die gelijkenis uit. U weet wel van het ik ben de ware wijnstok. Met het oog op de levende, maar ook op de dodende ranken. De dode ranken die geen vruchten zullen voortbrengen. De levende ranken, ze worden allen gesnoeid, opdat ze veel vrucht zullen voortbrengen. En vaak zijn daar de oudere jaren voor nodig. Bij de een eerder, bij de ander wat later, maar meer en meer te gaan verstaan. En wie zal het woord van God als openbaring van Gods heil en goedheid ooit ten volle geestelijk onder de knie kunnen krijgen? Maar het brengt ons vroeg of laat bij dat leven van volstrekte afhankelijkheid, waarin een mens ootmoedig leert volgen. Zelfs volgen zonder vragen. En dat kan in veler oog, of beter gezegd in veel oren, klinken als iets hoogstaands en haast onbereikbaar. Maar wat voor ons onbereikbaar schijnt, kan wel eens de dag van de erkenning worden. Eigen krachten te verachten. Dat wordt immers ook op Jezus school als de leerschool van Gods genade geleerd. Of zoals de Heere Jezus dat tegen Petrus zei. Een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Maar meestal zijn het de ouderen die zich daar wel in herkennen. Wat kan dat pijn doen als we nog geestelijk gezond zijn? Ik bedoel, ons verstand ons nog niet in de steek laat. En er iets gewaar wordt geworden van wat wij wel noemen de afbraak van ons leven. Van onze lichamelijke krachten. Het begint al met de laatste verhuizing, als we niet meer voor onszelf kunnen zorgen. Als anderen voor ons moeten gaan zorgen. U weet het misschien van uw eigen moeder of vader wel. Wat kan het een strijd betekenen? Het huisje waar je jaren aan verknocht bent geweest om dat te verlaten, omdat het niet anders kan. Ook letterlijk mogen we dat invullen. Met die geestelijke duiding en een van de laatste toepassingen weliswaar. Ge zult uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wil. Als het door alle toekomstidealen, door de Heere met eerbied gezegd, een streep wordt gehaald. Als ons leven net niet zo is verlopen zoals we dat hadden gehoopt en misschien ook wel vurig om hadden gebeden. Als van de een op de andere dag ineens de toekomst er zo aardedonker uit kan zien. En ik zeg niet dat dat alleen gebeurt bij ouderen. Het kan ook in de kracht van ons leven. Ik zeg vaak op school ook, de kranten staan er bijna elke dag, zo niet elke week, vol van. Het laatste wat ik gezegd heb voor deze zondag, aan het eind dus van de vorige schoolweek. U weet, we kennen de goede gewoonte om ook te eindigen, niet alleen iedere dag, maar ook iedere week. En ik had er nog weinig van gehoord, meestal hoor je het wel van de jongelui. Vorige week is er weer en dat niet voor het eerst. Op de scholengemeenschap waar ik jaren ook aan verbonden ben geweest, de Gomare scholengemeenschap in Gorinchem, een jong meisje verongelukt in de leeftijd van 15 jaar. En ik zeg, het is niet voor het eerst. En het is ook niet de enige scholengemeenschap waar deze dingen plaatsgrijpen. Er zijn er ook die toen door een ongeval voor een leven lang gehandicapt zijn gebleven. Dus niet alleen wat ouder aan de lijven ondervinden, kunnen soms ook jongeren ondervinden. Als ge oud geworden zult zijn, wie zal zijn leeftijd kunnen invullen? Leerde David het al niet? Juist met het oog op de kortstondigheid van het leven. Mijn leeftijd is als niets voor u. Maar dat was niet het laatste woord wat David ons heeft nagelaten in Psalm 39. Bovendien staat daar niet zonder reden boven, troost. Want dat mag ook het laatste woord van vanmiddag wel zijn. Troost. Tegen de kortstondigheid van het leven. Troost ook bij het onzekere van u en mijn leven. Want wie kent de dag van zijn dood? Wie kent de dag van dat onvergetelijke ogenblik, dat het nooit meer zal worden als ooit daarvoor? Om nu. De klokken van het evangelie van Gods genade nog luiden, ons te haasten om ons levenswil, om dat grote levensgeheim te mogen leren verstaan, dat Jezus ten laatste ook Petrus heeft voorgehouden. Bij al de valkuilen die er al waren op zijn levensweg en ambtelijke loopbaan. Niet langer klagen, maar dragen en bidden om kracht. Om met deze en andere apostel te leren roemen in vrije gunst alleen die God bewoog. en om erachter te komen. En dat is een strikt persoonlijke zaak, dat het waarlijk genoeg is ons op genade, genade alleen te verlaten. Petrus heeft het, ondanks alles wat tegen hem moest getuigen, ook leren verstaan. En hij is, naar wij mogen geloven, niet de enige gebleven. Gelet op het woord waarmee ik ook vanmiddag mijn bediening onder u wil besluiten. En u mag raden van wie ze zijn geweest. Die, anders geleid en anders geleerd als deze apostel Petrus, toch dezelfde les heeft leren verstaan. Zodat hij ook anderen tot rijke zegen is geworden. Die heeft als een van zijn laatste woorden, tot u en mijn vertroosting en bemoediging, ook deze ernstige verwachting en hoop uitgesproken. Neem het maar aan als een geestelijke erfenis van een man die door scha en schande niet minder echt wijs geworden is tot zaligheid. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen ding beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn leven. Het zij door het leven, het zij door de dood. En u raadt het al. Hij die kon zeggen, want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Amen.